Welkom, wat fijn dat je luistert naar Kijk op Katten, de leukste kattenpodcast over alles wat een kat bijzonder maakt. Mijn naam is Liesbeth Puts, schrijfster van boeken over katten en kattengedragsdeskundige en ik neem je mee in de wereld van de kat. In deze aflevering ga ik het weer hebben over stress. Het is mijn derde en waarschijnlijk ook voorlopig de laatste podcast over dit onderwerp. En ik wil het met name hebben over stress in een kattengroep. En onder kattengroep kun je natuurlijk ook een duo verstaan. Wat ik met jullie wil bespreken is hoe je kunt zien of katten vriendjes zijn, of er sprake is van spelen of vechten, en wat je eventueel kunt doen als er spanningen zijn tussen je katten. In die vorige podcast ben ik al wat uitgebreider ingegaan over de vraag of een kat überhaupt wel een vriendje nodig heeft en waarom er zo vaak spanningen zijn tussen katten. Laten we eerst eens even kijken hoe je kunt zien of katten vriendjes zijn. En als het echte dikke vriendjes zijn, dan is dat relatief makkelijk te zien. Want die katten die spelen samen, die slapen samen, ze wassen elkaar, of in ieder geval een aantal van deze dingen. Ze zoeken elkaar op, blijven dan in de buurt, liggen ook ontspannen als ze bij elkaar zijn. En ze begroeten elkaar met opgeheven staart, met neusje-neusje contact. En ze maken onderling allerlei vriendelijke prrrt en andere geluidjes. En ook als katten elkaar echt niet mogen, is dat wel redelijk goed te zien. Heel vaak is er trouwens sprake van een soort gedoogrelatie tussen katten, waarbij katten eigenlijk min of meer langs elkaar heen leven. Dus dan hebben ze nauwelijks contact, ze spelen niet, ze wassen elkaar niet, ze slapen niet bij elkaar, ze snuffelen hoogst zelden aan elkaar. Maar dat kan dus ook nog een graadje erger, om het zo maar te noemen. En dan zie je bijvoorbeeld dat katten elkaar echt actief gaan vermijden door weg te lopen als de ander de woonkamer binnenkomt bijvoorbeeld. Of grommen of blazen als de ander te dicht in de buurt komt. Deze katten kunnen ook naar elkaar staren bijvoorbeeld, of soms meppen. Ze tonen stresssignalen als ze elkaar zien. En heel subtiel, ze kunnen mekaars route blokkeren. Denk aan de kat die heel pontificaal in een deuropening gaat zitten, of op de trap, zodat de andere kat er niet langs durft. Of een kat ergens wegjagen bijvoorbeeld. En als het echt slecht gaat tussen beide katten, dan zal er gevochten worden en elkaar in de haren gevlogen worden. En vergeet niet dat als katten vechten, dat betekent dat ze een grens overgegaan zijn. Vechtpartijen horen in principe niet bij het samenleven van katten. Wordt er gevochten, dan heb je echt een probleem en dan moet je ook actie ondernemen. En in veel gevallen komt dat er helaas op neer dat je ofwel een kat zou moeten herplaatsen, ofwel met behulp van een therapeut proberen de boel nog te redden. En of dat überhaupt mogelijk is, dat hangt van veel factoren af. En daar kom ik later in deze podcast nog even op terug. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, zulke mooie opsommingen als ik net gedaan heb. Maar je zal zien dat in de praktijk jouw katten ongetwijfeld ergens tussen beide categorieën invallen. En dan wordt het alweer een stuk lastiger natuurlijk. Je kan moeilijk rijtjes gaan afvinken. Bijvoorbeeld bij 7 vinkjes zijn het wel vriendjes en bij 5 vinkjes zijn het net geen vriendjes. Zo werkt gedrag niet. Het is geen exacte wetenschap waar je een maatlat of een meetlat langs kunt leggen. Het is ook nooit zwart-wit. En juist dat grijze gebied is zo lastig voor ons te bepalen. En bovendien worstelen ook heel veel eigenaren met de vraag van, is het nu spelen of is het vechten? En ook daar is best wel het een en ander over te zeggen. In het algemeen kun je stellen dat spelen altijd in stilte gebeurt. Katten horen niet te grommen of te blazen tijdens het spel. Tenzij eentje misschien net eens een keertje iets te wild wordt voor de ander. En dat is ook de reden dat kittens soms kunnen piepen. Met name als ze met een wat fanatieker nestgenootje spelen of met een iets oudere kat. Maar vaak zie je dan ook dat zo'n kitten nadat die gepiept heeft, onmiddellijk weer terugkomt en verder gaat met spelen. Dus zo dramatisch zal dat dan niet geweest zijn. Maar in principe spelen dus altijd in stilte. En bij spelen horen ook geen nagels. Er mag wel gebeten worden, maar dat moet zachtjes gebeuren. En wat ook belangrijk is, is dat katten om beurten het initiatief nemen om te spelen. En als het steeds dezelfde kat is die begint met spelen, dan hoeft dat geen drama te zijn. Maar het is wel iets om even goed in de gaten te houden. Want het zou zomaar kunnen betekenen dat er toch sprake is van een soort disbalans tussen de katten. En als een kat na het spel snel verdwijnt of onder een tafel of een stoel gaat zitten en daarop blijft, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat dat echt geen spel was. En soms, als je goed kijkt, dan zie je ook dat katten spelen met het bekje een beetje open. En dat noemen we een playface of een spelgezichtje. Belangrijk is in ieder geval om te weten dat katten die elkaar niet mogen, echt nooit zullen samen spelen. Dus dan is er toch altijd wel sprake van vechten in een of andere mate. Katten die spelen, die worstelen eigenlijk met elkaar. Hè. Die pakken elkaar vast en beginnen een beetje tegen elkaar te trappelen en zo. En soms lijkt het een beetje alsof het in slow motion gebeurt. Zeker als het ook echt helemaal stil blijft. Maar je ziet dan ook dat de katten om en om, onder en boven liggen. En dat past ook weer bij wat ik net gezegd heb over om beurt het initiatief nemen tot spel. Dus dat er echt sprake is van gelijkwaardigheid tussen katten. En het leuke is dat er recent ook voor het eerst echt onderzoek gedaan is naar het onderscheid tussen spelen en vechten. En het is eigenlijk verbazingwekkend dat dat zo lang heeft moeten duren. Nou, deze onderzoekers die zeggen dus ook van dat je, nou, echt spel kan je goed herkennen, vechten kan je goed herkennen, maar er is ook een soort tussenvorm. En die lijkt op spel, maar die heeft ook kenmerken van een gevecht. En opvallend is dat deze tussenvorm, om hem zo maar even te blijven noemen, langere periodes van inactiviteit kent. Dus dat katten bij elkaar blijven zitten, elkaar heel goed in de gaten houden, maar elkaar niet aanraken. Het lijkt dan echt alsof ze elkaar niet uit het oog willen verliezen. Maar in zo'n tussenvorm wordt juist relatief weinig geworsteld. En wat ook opvallend is in die tussenvorm, is dat allerlei vormen van gedrag die bij spel horen en bij spel ook interactief zijn. Hè, dus dat katten elkaar achterna zitten en niet steeds dezelfde erachteraan rent. En dat ze speelse klapjes uitdelen naar elkaar. Dat die juist niet beantwoord worden in die tussenvorm. En dat kan dus ertoe leiden dat een tussenvorm leidt tot een gevecht. En dat hoeft niet per se te betekenen dat dat heel dramatisch is of dat het onherstelbaar is. Het kan ook gewoon een ruzie zijn, net zoals tussen broers en zusjes wel eens optreden en die dan later weer bijgelegd worden. En er is nog meer onderzoek gedaan en daar hebben ze dus gekeken naar de stand van de oren en de stand van de staart bij katten. En of die iets kan zeggen over hoe de ontmoeting tussen de katten verder zal gaan. En het blijkt dat met name, tenminste uit dit onderzoek dan, hè, het blijkt dat met name de stand van de oren heel erg belangrijk is. Als die oortjes maar rechtop blijven staan, en dat moet dus bij beide katten, dan is de kans op een positieve uitkomst heel erg groot. En met positieve uitkomst bedoel ik dan dat katten of iets leuks met elkaar gaan doen, of gewoon rustig blijven zitten, of iets anders. Maar in ieder geval dat het niet negatief is. Maar als nu een van de katten of allebei de oren plat hebben of naar achteren gedraaid, dan eindigt een ontmoeting heel vaak negatief. Dus dan zal een kat weglopen of er kan misschien wel gemept worden of een kat kan bevriezen uit stress bijvoorbeeld. Maar goed, ik geef onmiddellijk toe dat dit zijn allemaal hulpmiddelen, maar dat het nog steeds heel lastig kan zijn om het verschil tussen spelen en vechten goed te kunnen beoordelen. Ik heb je nu al wat tools gegeven waar je naar kan kijken, hè, als je de relatie tussen je katten wil beoordelen. Maar het is ook heel goed om te kijken naar het grote plaatje. Dus niet alleen naar de stand van de oren en of het wederzijds is of niet. Kijk bijvoorbeeld ook eens van hoe vaak er nou eigenlijk ruzie is of dat er aanvaringen zijn. Is dat dagelijks? Dat is slecht. Is dat wekelijks? Of is het echt heel incidenteel? En ook is het goed om te kijken hoe heftig die ruzies zijn. Gaat het echt gepaard met vechten, met krijsen, met gillen, met plukken haar die rondvliegen? Of wordt er af en toe gewoon een tik uitgedeeld? En daarbuiten doen de katten nog wel eens iets samen. En als ze dat doen, hoe vaak is dat? Zie je veranderingen in het gedrag tussen de katten? Bijvoorbeeld dat een van de katten bang wordt voor de ander en dat die niet meer in de ruimte durft te zijn waar de andere kat is of zich terugtrekt als die andere kat binnenkomt. Dat die niet meer durft te spelen als de andere kat binnen is. Steeds langer in de tuin bivakkeert of naar zolder verhuist. Dat zijn allemaal dingen waaruit je kunt opmaken dat de spanning oploopt. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de balans tussen goede en slechte momenten. En het grappige is dat als ik dan bijvoorbeeld bij mensen kom die mijn hulp inroepen omdat het slecht gaat tussen de katten, dan krijg ik heel vaak een foto te zien van twee katten die bij elkaar liggen. En dan zegt de eigenaar van, zie je wel, hier kunnen ze dus echt best wel samen zijn. Maar ja, als ik dan verder ga vragen, dan blijkt dat vaak een heel zeldzaam moment te zijn. En dusdanig bijzonder dat de eigenaar zich meteen geroepen voelde om daar een foto van te maken. Maar eerlijk gezegd, zo'n momentje, zo'n eenmalig samen zijn, dat schiet natuurlijk helemaal niet op, hè? Dat stelt niet zo heel veel voor. Je kan het vergelijken met bijvoorbeeld je eigen situatie, dat je op je werk een hele vervelende collega hebt die eigenlijk het liefst zoveel mogelijk wil vermijden en waar je ook het liefst geen projecten mee samen wil doen. En mocht je dan eens een keer iets vriendelijks tegen haar zeggen, bijvoorbeeld omdat ze jarig is en taart uitdeelt of zo, ik noem maar wat, dan wil dat nog niet zeggen dat jullie ineens vriendinnen zijn of dat je jouw mening over haar herzien hebt. En er is nog iets waar eigenaren heel verbaasd over kunnen zijn. En dan zegt ze tegen me van, ja, ze vechten elkaar de tent uit, maar ze eten wel naast elkaar. Dan moeten ze elkaar toch aardig vinden? Nou ja, weet je, als die voerbakken naast elkaar staan, of als jij snoepjes aan beide katten tegelijk geeft, ja, dan heb je als kat natuurlijk helemaal niet zoveel keuze. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je het fijn vindt om naast elkaar te eten. Laat staan dat je die andere kat aardig vindt. Het is dus echt niet altijd even gemakkelijk om precies vast te stellen hoe het nou tussen jouw katten gaat. En ik kan je dus al helemaal geen handzaam af te vinken lijstje dat altijd werkt geven. Want geloof me, als dat zou kunnen, dan zou ik dat zeker doen. Maar ja, het enige wat je kan doen is naar de katten kijken, goed monitoren hoe ze op elkaar reageren en je vooral niet laten leiden door een enkel positief incident. We hebben al eerder besproken dat katten gewoon stress niet snel laten zien en dat ze liever afstand nemen, zich terugtrekken, conflicten uit de weg gaan. En samenleven met een kat die je niet mag, is nu eenmaal gewoon heel slecht voor het welzijn van een dier. Zelfs als je af en toe neusje aan neusje staat. Maar wat kun je nou zelf doen als de relatie tussen je katten niet goed is en er is duidelijk stress? Dat hangt er dus vanaf hoe slecht die relatie daadwerkelijk is. Als je katten af en toe eens ruzie hebben of af en toe eens meppen, of je hebt het idee dat de spanningen oplopen, dan kun je beginnen met te zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle katten. Hè, zodat ze elkaar niet noodzakelijk hoeven tegenkomen als ze dat liever niet willen. Essentieel daarbij is dat je voldoende kattenbakken hebt en die verdeel je door het huis. Maar dat doe je dus ook met de voerbakken en de waterbakken. Daar moet je er meerdere van hebben, ook op meerdere plekken neerzetten. En desnoods geef je de katten eten in aparte ruimtes, soms zelfs met de deur dicht, om stress te voorkomen. En voldoende hoge plekjes, stopplekjes zijn natuurlijk heel belangrijk. En sluit katten die elkaar niet mogen of waar spanningen zijn, niet op in één ruimte, dus ook niet in de woonkamer, 's nachts, omdat je rustig wil slapen. Want dan kunnen ze niet aan elkaar ontsnappen en zal de stress alleen maar oplopen. Maar veel spanningen tussen katten, die komen voort, heel simpelweg, uit verschillende behoeften. Dat ene kat zich sneller verveelt dan de ander. En hoe groter het verschil tussen die karakters, des te groter is ook de kans op spanningen. Want de kat die zich verveelt, die probeert die andere kat uit te dagen tot spel. Of hij reageert zijn verveling, frustratie, af op de andere kat. En dan zie je typerend gedrag, als bijvoorbeeld op de andere kat springen. Dat doen kitten namelijk ook als ze willen spelen. En eventueel ook in de nek bijten. En dat is geen teken van dominantie. Dat is ook geen seksueel getint gedrag. Dat is vaak toch uitdagen tot spel. Of ze gaan natuurlijk achter de andere kat aanrennen als die wegloopt. En dat leren katten al vrij snel. Als je er bovenop springt, de kat vindt het niet leuk, loopt zijn maatje weg. En dat is natuurlijk ook wel weer heel erg leuk, want dan beweegt het en dan kan je het vangen. Maar die arme kat die steeds belaagd wordt, die vindt dat helemaal niet leuk. En voor hem maakt het ook totaal niet uit of de andere kat dat nou doet uit agressie of alleen maar omdat hij wil spelen. Want als jij niet meer op je gemakje door het huis kan lopen, steeds op je hoede moet zijn, dat je op je nek gesprongen wordt, ja, dan word je toch niet vrolijk van. En dan hoor ik eigenaren nog wel eens zeggen van, ja, maar als hij nou maar eens een keertje terugsloeg, hè, dan leert die ander dat hij dat niet moet doen. Maar ja, niet alle katten zijn zo assertief. En je kunt het ze ook niet aanleren. Ook niet alle mensen zijn even assertief trouwens. En het probleem is eigenlijk ook helemaal niet dat het teruggemept moet worden. Het probleem is dat de ene kat meer uitdaging nodig heeft dan de ander. Dus als je daar iets aan wil doen, dan is het niet zinvol om te straffen. Want die actieve kat, die volgt alleen maar zijn natuurlijke behoefte tot spel, tot jagen. En als je in één keer boos gaat roepen of in je handen gaat klappen, dan kan die andere kat, die zich toch al belaagd voelt, daar ook nog eens van schrikken. En niet snappen waarom jij boos op hem wordt. Want hij weet natuurlijk niet dat je dat niet voor hem bedoelt. Dus dat levert die belaagde kat dan ook alweer extra stress op. Veel beter is het om gewoon zelf met die actieve kat te gaan spelen, zodat hij zijn energie makkelijk kwijt kan. En je kan bijvoorbeeld dagelijkse spelsessies inbouwen, liefst op vaste momenten, zodat de kat weet waar hij aan toe is. En bij voorkeur ook spelen totdat die kat moe is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat bij sommige katten een echte uitdaging is. Zorg ook voor voldoende afwisseling in speeltjes. Hè. Zet regelmatig nieuwe dingen neer. Nieuwe kartonnen doos, nieuwe papieren zak zonder hengsels. Kortom, zorg gewoon voor veel nieuwe prikkels. En probeer ook zo goed mogelijk om problemen te voorkomen. Vaak zie je het al aan het kopje van de kat dat hij zich verveelt en dat hij loopt te zoeken naar iets waar hij zich op uit kan leven. Dus andere katten. En leid hem dan simpelweg af met een speeltje. En hij hoeft niet eens zozeer met dat speeltje te gaan spelen. Als hij maar even afgeleid is en vergeten was dat hij achter zijn broertje aan wilde. En als de relatie tussen je katten nou echt heel slecht is. Nou met name als dat al een paar jaar duurt. Dan heel eerlijk gezegd is er niet veel eer meer aan te behalen. En soms zie ik dan dat eigenaren ervoor kiezen om de katten apart te huisvesten. En de een op de begane grond, de ander op de eerste verdieping. Maar zelfs dan kan stress blijven. Want die katten die ruiken en horen elkaar toch de hele dag. En bovendien beperk je de kat in zijn bewegingsruimte en in zijn contact met jou. Zeker de kat die op de bovenverdieping woont. Dus uit welzijnsoogpunt is dat geen ideale situatie. Zeker niet als je dan bedenkt dat beide katten los van elkaar een onbezorgd en stressvrij leven kunnen leiden. Dus waarom zou je ze dan dwingen om bij elkaar te blijven als ze dat zeer nadrukkelijk zelf niet willen? En soms hoor je ook wel de suggestie dat je dan een herintroductie kunt doen. Hè? Dus dat je de kat eerst een tijdje apart houdt en dan weer langzaam bij elkaar brengt. Net zoals je dat zou doen met de nieuwe kat in huis. Een soort reset van de situatie. Maar in de praktijk is dat heel vaak gedoemd tot mislukken. Tenminste, zo heb ik dat ervaren in mijn praktijk. Want ja, als die katten elkaar niet mogen en als dat al een hele lange tijd duurt, dan is het moment eigenlijk voorbij om daar nog iets aan te doen. Partners die al 15 jaar nauwelijks meer met elkaar praten, die hebben ook niet altijd meer baat bij relatietherapie, zeg ik dan maar. En wat je wel kan doen is als katten echt heel recent pas ruzie maken. En als dat ook met heftige gevechten gepaard gegaan is. Maar de katten waren voor die tijd wel goede vriendjes. Dan is zo'n herintroductie wel een goed idee. En is de kans op slagen ook heel erg groot. Maar in situaties die al heel lang bestaan. Dan is die afkeer voor de andere kat echt al zo diep geworteld. Daar kun je niet veel goeds meer uit halen. Dus ook niet als je er een gedragstherapeut bij haalt. Maar ik kan me wel natuurlijk heel goed voorstellen dat als je overweegt om je katten, om een van je katten te herplaatsen, dat je dan wel alles geprobeerd wil hebben. Dus dan is het wel heel legitiem om zo'n traject nog in te gaan. Nou, dit was een heel verhaal over stress bij meerkatshuishoudens. Het is ook best een heel complex verhaal. Dankjewel voor het luisteren en vond je de aflevering leuk, dan kun je abonneren en dan krijg je automatisch bericht als er weer een nieuwe podcast klaarstaat. En als je nog meer wil weten over katten, kun je ook eens voor meer inspiratie op mijn website kijken, www.praktijkvoorkattengedrag.nl of lees een van mijn boeken. Tot de volgende keer!